Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft, en die niet te laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 51 en daarvan het eerste vers: gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. En wat er verder volgt in het eerste van Psalm 51. Voorgelezen uit de Handelingen der Apostelen en daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Wij noemen nu Handelingen 11, de eerste 21 versen, stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119, En daarvan het 27e vers, dus 119 vers 27 na de wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 11 van vers 1 tot en met 21. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren hebben gehoord dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twisten tegen hem degenen die uit de besnijdenis waren, zeggende: Gij zijt ingegaan tot mannen die de vooruit hebben en hebt met hen gegeten. Maar Petrus beginnende verhaalde het hun vervolgens, zeggende: Ik was in de stad Joppe, biddende, en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnen laken nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit een hemel, en het kwam tot mij, tot bij mij. Op welk laken, als ik de ogen hield, zo merkte ik en zag de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En ik hoorde een stem die tot mij zeide, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zeide, geen zins, heren, want nooit is iets dat gemeen of onrein was in mijn mond ingegaan. Doch de stem antwoordde mij ten tweede maal uit een hemel, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot drie maal, en alles werd wederom opgetrokken in den hemel. En zie, terzelfde uren stonden er drie mannen voor het huis waar ik was, die van Caesarea tot mij afgezonden waren. En de geest zeide tot mij dat ik met hen zou gaan, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in des mans huis ingegaan. En hij heeft ons verhaald hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond en tot hem zeide, zend mannen naar Joppe en ontbied Simon die toegenaamd is Petrus. Die woorden tot u spreekt zal spreken door welke gij zult zalig worden en al uw huis. En als ik begon te spreken viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heren hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met een Heilige Geest. Indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons, die in den Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch die God konde weren? En als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe, en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyrenische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieksen, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heren was met hen, en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heren. Tot zover.
De voorbeden zal gedaan worden voor de heer De Vries van de Jacob Vrijstraat uit Rotterdam, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft en wacht op een operatie. De dankzegging zal gedaan worden voor de familie van de Berg de Jong, van de leden uit Rotterdam, die in de achterliggende week mochten herdenken dat ze 55 jaar in de band van het huwelijk waren verbonden, als ook voor de familie De Haan van Dongen, van de Voorhof, die eveneens 55 jaar in de band van het huwelijk waren verbonden. Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is uw goede hand over ons, dat u ons aan de morgen van uw heilige dag samenbrengt, aan de plaats des gebeds. Dat we onze plaats mogen innemen onder de verkondiging van uw woord. Anderen zijn de weg gegaan van alle vlees. En we zijn niet beter, Heren, want zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Maar nu heeft het u behaagd om ons verborgen samen te brengen, en dan wilt u nog bij vernieuwing mest leggen om de boom van ons leven. Want dan komt u met de oproep tot ons, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? En dan weet u volmaakt hoe we naar uw huis zijn opgekomen. Of het was uit sleur gewoonte, en het is een goede gewoonte. Maar mocht het vanmorgen eens meer zijn dan een gewoonte, waarom mochten we door de nood gedreven tot u de toevlucht leren nemen? Met die ware honger en die ware dorst om door u onderwezen te worden in de verborgenheden van de godzaligheid. Want dan weet u, Heere, dat het ook een uren van voorbereiding is op het heilig avondmaal. Dat als u het geeft, volgende week in het midden van de gemeente zal worden bediend. En dan kent u ons alle hart. Dan kent u ons alle leven. Dan geeft u ons nog voorbereidingstijd. En eenmaal zal die tijd ook voor ons ten einde lopen als we opgeroepen worden om voor u te verschijnen. En als we dan geen God voor ons had en geen borg voor onze schuld hebben, dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. O, dat we dan tot de tijd der genade leren uitkopen, terwijl het nog het heden van de genade is. O, geef dan oren om te horen en een hart om op te merken wat u door middel van uw woord tot ons te zeggen hebt. En wilt u het door uw geest brengen in het hart, waar niemand het brengen kan dan u alleen. Omdat er vanmorgen nog nieuwelingen in Sion geboren mogen worden, die u niet zouden kunnen loslaten tenzij dat u hen zou zegenen. Met geestelijke en eeuwige zegeningen wil uw koninkrijk nog uitbreiden, Heere, ook in dit deel van uw wijngaard. En wil al parels hechten aan de middelaarskroon van koning Jezus. Maar zou u ook aan uw kinderen willen gedenken? U weet wat ze nodig hebben in het strijdwerk van dit leven. En dat ze zichzelf ook in deze week van voorbereiding zouden onderzoeken, zoals ook onze vaderen daarvan in het avondmaalsformulier gesproken hebben. Of ze kennis hebben aan die drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid bij de aanvang of bij de verdere voortgang. Dat het gebed maar zou mogen vermenigvuldigd worden door de grond. Ben, ken mijn hart en zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg, want ons hart is arglistig. Dodelijk is het, wie zal het kennen? Maar u kent ons hart, Heer, u proeft onze nieren. U weet volmaakt waar het ons om te doen is in ons leven. O, schenk dan waarheid in het binnenste, opdat we onszelf toch niet zouden bedriegen op reis naar de eeuwigheid. Maar wilt u met uw lieve geest nog wonen en werken en daartoe ook de prediking van deze morgen gebruiken om te ontdekken, te vertroosten, te bemoedigen, te sterken in het allerheiligst geloof. Zou u nog van de hemel op uw bezwijkend erfenis willen neerzien? O, zo vaak moeten ze het belijden dat ze geen handen hebben om u aan te grijpen, geen voeten om tot u te gaan. En dat er zoveel is wat niet is in overeenstemming met uw heilige wil. Maar Heere, doe het nog eens verstaan dat u in deze wereld gekomen bent, niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaren tot bekering. En daarom heeft u, knecht Johannes, het ook geschreven, broeders, in die me gezondigd hebben. We hebben een voorsprong bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Zou u dan zo vanmorgen niet eens een bescheiden deel willen geven, ook onze kinderen, onze jongeren willen gedenken? O Heere, geef dat ze de Heere zullen vrezen, u zullen zoeken met ingespannen krachten, want de wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Maak het dan alles nog wel en verblijd nou door uw goddelijke daden. Zou u zo de gemeente willen gedenken zoals die is samengekomen, met hen die met ons meeluisteren aan de kerktelefoon? Zou u ook daar een zegen willen schenken, willen gedenken aan alle zieken, aan degenen die behandelingen moeten ondergaan, verborgen kruisen te dragen hebben? Och, u weet alle dingen, Heere, dat het maar in uw hand gegeven mag worden. Denken we ook aan de heer De Vries die in het ziekenhuis verblijft en wacht op een operatie. Och, wilt u hem goed en nabij zijn en geven dat er ook nog een goede behandeling mag plaatsvinden en dat zijn verwachting maar van u mag zijn. Denk hem samen met zijn vrouw, denk hem samen met al degenen die hem lief zijn. Breid uw vleugelen nog over hem uit en geef Heere wat nodig is voor de tijd en voor de eeuwigheid. Er is ook een ernstige zieke in het midden van de gemeente, ook hem dragen van u op, Heere. O, zoudt u, als die almachtige God, de wonderen willen doen. Want u bent toch een God van wonderen, boven alles willen gedenken naar zijn onsterfelijke ziel. Wil in gunst en in ontferming nog op hem die je zien. En sterken ook al degenen die hem lief en dierbaar zijn. Heere, er is reden om u te danken voor een tweetal echtparen dat mocht gedenken in de achterliggende week. 55 jaar in de band van het huwelijk te zijn verbonden. En hebben ze lief en leed met elkaar mogen delen. Dan hebt u hen overladen met uw gunstbewijzen. En geef dat het ware dankoffer maar in hun harten gevonden zou mogen worden. Een verbroken hart en een verslagen geest als offers die u wel behagelijk zijn. Want als we dan terugzien hier, en dat zullen zij ook moeten beleiden, dan is er aan onze kant alleen maar tekort. Maar dan hebt u ze in die band van het huwelijk verbonden doen zijn. En dan bidden we of dat u ook in het toekomende met hen zou willen optrekken. Met hen, met hun kinderen, met kleinkinderen. O, wilt u genade verheerlijken en geven, Heere, dat ze ook bij het klimmen van de jaren het oog maar op u zouden mogen slaan om door u geholpen te worden, om door u gezaligd te worden. Dat is toch immers het allerbelangrijkste. Zou u zo willen neerzien op weduwen, weduwnaren en zij die geliefde panden aan de dood moesten afstaan, dat u troosten, balsem gieten in wonden die geslagen zijn. Heere, gedenkt u ook aan degenen die met een handicap door het leven gaan. Wilt u ze troosten, sterken en degenen die hen omringen en verzorgen ook uw hulp, uw bijstand niet onthouden. Zou u alle arbeid in uw koninkrijk willen zegenen ook op deze dag. Overal waar de bazuin van het evangelie mag klinken, geef dat die bazuin een zuiver en een zeker geluid zou mogen voortbrengen. Dat het de rechtvaardige zal worden aangezegd dat het een eeuwig wel zal gaan en de goddelozen dat het een eeuwig kwalijk gaan zal. Heere, wilt u arbeiders uitstoten in de wijngaard en ook gedenken aan deze gemeente die vakant is, waar een roepstem is uitgebracht op een van uw knechten, kom over en help ons. En dan is er geen verdienste, geen waardigheid in de gemeente, geen verdienste, geen waardigheid in de kerkenraad. En ook niet bij uw knecht die dat beroep ontving. Maar Heere, wilt u geven dat er een noodgeschrei mag opgaan tot u die in de hemel woont. Of u nog een eigen herder en leraar zou willen toeschikken, die hen zou mogen leiden in de grazige weide van uw woord en van uw getuigenis, dat het gebed ook maar gevonden mag worden in kinderharten. In de harten van jongeren, maar ook van de ouderen en van de oudsten onder ons. Heere, verblijd nou door uw goddelijke daden. Gedenk aan uw knechten die niet kunnen voorgaan, vanwege lichamelijke omstandigheden, vanwege ouderdom, wilt u ook hen goed en nabij zijn. Gedenk ook aan onze geliefde broeder dominee Meinders, die nog steeds mag voorgaan in het midden van de gemeenten. Enige naam mag verkondigen die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, sterk hem ook, Heere, ook in zijn hoge leeftijd. Hij wil krachten geven nadat u weet dat hij nodig heeft. Helpt u ook hem die geroepen wordt om uw woord te bedienen. Leidt u in al de waarheid. Geef dat hij zich ook gedragen mag weten op de vleugelen van het gebed in het midden van de gemeente. En dat we zo samen een goede uren zouden mogen hebben in uw huis. In uw lieve gunst. Die meer sterk dan alles wat van deze wereld is. Wees ons dan een horend. En een verhorend God niet om enige verdienst of waardigheid onzerzijds. Maar doe het om de verdienst en om de waardigheid van hem. Die gezeten is aan uw rechterhand. Die er altijd leeft. Om voor zijn volk te bidden, wij bidden het u uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting, gemeente van Psalm 26. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 26, vers 1. O Heere, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mij lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. Het tweede beproef vrij omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. En ook het derde uw goede tierenheid die zich alom verspreidt. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 26 zal inmiddels worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede, de diaconale collecte, is bestemd voor het deputaatschap diaconale maatschappelijke zorg. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Heere, zegenen u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmorgen kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 11 en daarvan het 21ste vers. Handelingen 11 vers 21, daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. En de hand des Heren was met hen en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heren. Ons tekstwoord bepaalt ons bij de prediking van het evangelie te Antiochië. De prediking van het evangelie te Antiochië en we letten op drie gedachten. Die prediking gaat in de eerste plaats vergezeld van Gods kracht. En de hand des Heren was met hen. In de tweede plaats, die prediking brengt tot geloof. En een groot getal geloofden. En tenslotte, die prediking wordt gevolgd door bekering. En bekeren zich tot de Heere. Dus de prediking van het evangelie te Antiochië gaat vergezeld van Gods kracht, brengt tot geloof en wordt gevolgd door bekering. Gemeente, als we de handelingen van de apostelen nagaan, dan zien we dat tot op dit ogenblik, waar onze tekstwoorden van spreken, het evangelie verkondigd is, weliswaar onder de Joden, maar het bleef beperkt tot het land Israël. Maar als gevolg van de vervolging die is gekomen door het werk van Saulus van Tarsen, zijn er vele Joden gevlucht en verstrooid geworden, ook in de omliggende landen. Ze vluchten niet alleen naar het platteland van Judea en Samaria, maar ook naar Damascus, naar Fenicië, naar Cyprus en naar Antiochië. En daar hebben die gevluchte Joden, die tot geloof in Christus waren gekomen, die hebben daar de blijde boodschap van het evangelie verkondigd, ook aan hun geloofsgenoten. En ook onder de heidenen, die tot jodengenoten werden gerekend, omdat ze de synagogen bezochten en wel een zekere relatie hadden ook met het jodendom. Maar in het algemeen bleef het beperkt tot de joden. In het 10e hoofdstuk lezen we daar wel een uitzondering op. Dat was wel in het land Israël dat de apostel ging naar Cornelius, die Romeinse hoofdman. We kennen die geschiedenis allemaal wel. Maar we lezen het ook in het begin van ons teksthoofdstuk, dat ze tot niemand anders spraken dan tot de joden. In het 19e vers kunt u dat lezen. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, onze kanttekenaren die zeggen daarbij omdat zij de leer van de roeping van de heidenen nog niet verstonden. Daarom moet Petrus zich ook verantwoorden voor de apostelen in Jeruzalem, als ze daar gehoord hebben dat hij gemeenschap heeft gehad met die heidense Cornelius. En dat hij daarmee ook de spijswetten van die Joden heeft overtreden, want hij had ook met hem gegeten. En dan konden die broeders daar in Jeruzalem, die konden dat maar niet begrijpen. Maar Petrus kan zichzelf verantwoorden, want de Heer heeft hem zelf ervan overtuigd dat hij daarheen moest gaan om ook onder de heidenen het evangelie te prediken. En gemeente, het is geen wonder dat die eerste christenen uit de Joden moeite hadden met de aanneming van de heidenen. Want ze verstonden het woord van Christus nog niet. De Heer Jezus had het immers zelf gezegd tegen zijn discipelen. Gaat heen en predikt het evangelie onder alle creaturen, onder alle volken. En Petrus had het zelf gezegd op de Pinksterdag tegen de Joden, De Joden genoten en vele anderen, u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn. Zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. En ook reeds onder het Oude Testament was er gesproken van de toebrenging van de heidenen tot de gemeente die zalig worden zal. Denkt u maar in Jesaja 49 vers 6. De Heer had gezegd, het is te gering dat ge mijn knecht zult zijn om op te richten de stammen van Jacob en weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot het licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. En we zingen het zo gemakkelijk in de psalmen dat ook de blinde heiden nu van God gescheiden eens dat heil zal mogen zien. En daar in Antiochië, daar wordt het nu anders. Daar zullen er ook heidenen komen tot de gemeente des Heren door de prediking van het evangelie. Want sommigen van de Joden die afkomstig waren, u kunt het lezen in het 20e vers, Cyprische en Cyreneese mannen, die komen daar ook in Antiochië. En ze brengen daar de boodschap van zonde en van genade. Daar in Antiochië zal het ook zijn dat zij die christenen zijn geworden, Christus hebben leren kennen, christenen ook genaamd worden. Ze brengen het woord onder de Grieksen, zo staat er in Gods woord. En sommigen verstaan daarom de Joden die vergriekst waren, helemaal verhelleniseerd waren. Maar gemeente, het ligt meer voor de hand te denken aan mensen die inderdaad de Griekse filosofie bedreven en echte heidenen waren. En zij horen, ondanks misschien het feit dat sommigen van hen wel eens naar de synagoge gingen, zij horen van de mogelijkheid van zalig worden in de Heere Jezus Christus. Want er staat zo heel eenvoudig in het 20e vers, verkondigende de Heere Jezus. Dat Jezus de Heere is. Gemeente, dat is de beste boodschap die ooit in de wereld is gehoord. Dat Jezus de Heere is. Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Verlossen van het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. En die boodschap die werd daar verkondigd. En die boodschap die mag ook elke keer weer onder ons verkondigd worden. Elke keer als we onder het woord neerzitten, dan wordt het ons verkondigd dat er voor zondaren een zaligmaker is. En waarom wordt die boodschap ons verkondigd? Wel, opdat we zouden geloven dat Hij de Heere is. En opdat we Hem zouden leren kennen. En wat is daar nou voor nodig, gemeente? Wel, daarvoor is nodig de hand des Heren. Staat in het begin van ons tekstvers. En de hand des Heren was met hen. Dat was voor nodig voor die mensen daar in Antiochië, dat de hand des Heren erin meekwam. Dat ziet gemeente op Gods kracht. En die bestaat niet alleen in de overtuigende kracht van het woord door de Heilige Geest. Maar geliefde, die bestaat ook daarin dat het woord ook bevestigd wordt door tekenen en wonderen en de gaven van de Heilige Geest in het hart. Het is ons nodig dat de hand des Heren met ons is. Wij kunnen het woord horen, maar als we dat woord horen alleen met onze natuurlijke oren, en als de Heere er niet in meekomt, dan blijven het alleen maar woorden. De Heere die zegt niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De Heere is het zelf die met zijn Heilige Geest in de prediking van het woord ook wil meekomen. opdat het woord kracht gaat doen in ons hart, in ons leven. Zo deed dat woord kracht in de harten van die pinksterlingen. Die gingen vragen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Zo deed dat woord kracht in het hart van die stokbewaarder. Wat moet ik doen om zalig te worden? Het is die geest die dat woord inbrengt in het hart. Omdat het daar zal zijn het zaad van de wedergeboorte. En die vernieuwing van ons leven, die levendmaking zal worden gezien. Ezekiel heeft in die vallei vol door het doodsbeenderen gestaan. En hij wist het niet hoe die door het doodsbeenderen levend zouden worden. Hij heeft gezegd, Heere, gij weet het. Maar zie, dan komt de geest. En als die geest komt, dan komt er leven. En die dorre doodsbeenderen worden ze samengevoegd, weer tot het lichaam. En dan blaast de Heere die geest erin. Dat is de kracht van de Heere voor nodig, de hand des Heeren. Want hoe zal een geestelijk dode zondaar zichzelf tot het leven kunnen wekken? Dat is immers onmogelijk. We zouden eerder de sterren van de hemel kunnen plukken, dan dat we ons uit die geestelijke doodstaat waarin elk mens van nature verkeert, zouden kunnen opwekken. En elke keer weer opnieuw, ook na ontvangen genade, dan moet ook Gods kind belijden dat hij van zichzelf midden in de dood ligt. En het eerste van dat zelfonderzoek, waartoe onze vaderen ook in het avondmaalsformulier hebben opgeroepen, gemeente, gaat toch immers over dat feit dat we zo nameloos ellendig geworden zijn. Dat we onszelf mishagen vanwege onze zonde. En vanwege onze vervloeking en ons verootmoedigen voor God. Apostel Paulus die heeft er ook iets van verstaan. Als hij het uitroept. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam onze doods? Geen dode zal zichzelf het leven kunnen geven. De hand des Heren is daarvoor zo onmisbaar nodig, het werk van Gods Heilige Geest. Ook niet alleen om voor het eerst uit de dood tot het leven te wekken, maar ook bij vernieuwing. Als Gods kinderen van zichzelf moeten belijden dat ze zo dor en zo dodig over de wereld gaan. Dat hetgeen wat de Heer in hun leven gedaan heeft, ook in achterliggende tijden. Dat het alles zo onder het stof ligt, alles zo bedekt ligt, gemeente. Waardoor ze zichzelf moeten aanklagen voor het heilig aangezicht des Heren. Wat is dan die hand des Heren weer nodig om te doen zien dat het leven niet ligt in hun ervaringen, niet ligt in hun bevindingen, dat het leven niet ligt in hun goede werken of in hun eigen gerechtigheid, maar dat het leven alleen ligt buiten zichzelf in Christus alleen. En daarvoor wil de Heren ook de ogen van zijn kinderen openen, door de prediking van het woord, maar in het bijzonder ook door de bediening van de sacramenten. Het sacrament van het heilige avondmaal in het bijzonder. Daardoor wil de Heer in hetgeen wat hij gewerkt heeft, versterken. Opdat niet alleen de belijdenis gevonden zal worden dat we van onszelf midden in de dood liggen, maar dat we ook die gewisse belofte God zouden geloven, dat de Heer ons onze zonde alleen om het lijden en sterven van Christus heeft vergeven. En dat die volkomen gerechtigheid die Christus heeft aangebracht, ons wordt toegerekend, alsof die van onszelf was. En hoe wordt het nou verstaan, gemeente? Wel alleen door het geloof. Het geloof als een gave Gods, dat geloof dat de Heere werkt door zijn Heilige Geest. En de eis van het geloof, En van bekering die wordt aan ons alle hart gelegd. En als die eis aan ons hart wordt gelegd, gemeente. En we er iets van gaan verstaan door het werk van die geest. Dan worden weer alle dingen van de Heere afhankelijk. Gaan we vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. En dan zegt een van onze oudvaders die zegt. Dan gaan we reeds geloven als het waarlijk ons om de Heere te doen is. En als we smart omdragen vanwege ons ongeloof. En vanwege ons harde hart dat we omdragen. Dan is het in het leven van zo'n zondaar soms zoals bij die man die zei. Heer, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Geloof. Prediking van het evangelie daar in Antiochië brengt tot geloof. Staat een groot getal van hen geloofden. Dus het werk van de Heilige Geest, gemeente, is nodig voor het geloof. Om tot geloof te komen, staat hier, de geloofden, die waren gelovenden. Door de prediking van het evangelie en door de hand Gods aangeraakt, waren er daar in Antiochië velen tot geloof gekomen. Geloof bestaat in kennis, toestemmen en vertrouwen. Dat leren we toch onze kinderen ook op de catechisatie. Het geloof dat de waarheid van het woord van God gaat verstaan. De Heer Jezus die spreekt van het geloof en die zegt die tot mij komt. Want in het geloven, daarin is een komen tot hem. Dat is geen lichamelijk werk. Dat begrijpen onze kinderen ook wel, maar dat is een geestelijk werk. En daardoor, door dat geloof, wordt die gelovige bewogen om tot God te gaan. Want wat gelooft de mens nou, die door de hand Gods wordt aangeraakt, gemeente? Gelooft die mens dan dat hij deel heeft aan Christus en aan zijn gerechtigheid? Dat hij God heeft voor zijn hart in een borg voor zijn schuld? En dat hij nu van kracht tot kracht steeds voortgaat en dat hij met Gods kinderen straks zal verschijnen in Sion? Zo begint de Heere niet in het leven. De Heilige Geest, zegt Christus, die gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dan gaan we geloven, gemeente, dat we naamloos ellendig zijn. Jammerlijk, arm, ellendig, blind en naakt. Dan gaan we beseffen dat we in het allergrootste gevaar verkeren. Elk ogenblik kunnen we wegzinken in het eeuwige verderf en dat om eigen schuld. Omdat we God verlaten hebben. Omdat we God missen. En dat Gods gemis, dat vervult met een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. In het grootste gevaar, tenzij ik hem mag vinden, waarvan in de schrift gesproken wordt, dat hij het leven heeft verworven en het leven schenken kan, alleen uit genade. In dat geloven komt daarom ook een ernstig zoeken in mee. Een zoeken van de Heere met ingespannen krachten, een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Niet te kunnen rusten voor en aleer ik het mag weten in Christus geborgen te zijn. Want die wordt hun gepredikt en als die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven gepredikt wordt, gemeente, dan strekt zich daar hun hart naar uit. Want in de ziel die tot geloof is gekomen, daarin is ook een komen tot Jezus. Want dat is immers het liefste werk van de Heilige Geest, om Christus te verheerlijken. Daar werkt de Heilige Geest naartoe in het leven der genade. Opdat die zondaar hem zal mogen aanschouwen in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn algenoegzaamheid. Dat het verstaan zal worden dat er in zijn wonden schuiling is voor onze zielenwonden. Dat er bij hem genezing is voor onze vreselijke zondekwaal die we omdragen van nature. En dat doet de ziel uitgaan met een diep verlangen naar hem. Om hem te mogen kennen, om deel te mogen krijgen aan Christus en aan zijn weldaden. Dan ziet de mens zichzelf zo rampzalig, gemeente. Christus zo begeerlijk, zo noodzakelijk, als kinderen zo gelukkig. Maar dan mogen ze soms ook wel iets verstaan van de bereidwilligheid van hem, van Christus, om genade te schenken. Dan schreeuwt hun hart, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt hun ziel tot de levende God. Nee, dan is ons die gestalte van de bruid in het Hooglied niet vreemd. Die deed uitgeroepen, trek mij en we zullen u nalopen. Want ze hebben van zichzelf geen handen om tot hem te, om hem aan te grijpen en geen voeten om tot hem te gaan. Maar er is iets van die gestalte, zoals van die verloren zoon die tot zichzelf kwam en zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. De gestalte van Esther, die is hen niet vreemd. Kom ik om, dan kom ik om. En zo gaat die zondaar uit vanwege zijn spreken, het spreken van die enige leraar der gerechtigheid. En als dan de nodiging van het evangelie komt, in het leven van zo'n zondaar, gemeente. En dan is het dan met heel veel vrezen en heel veel beven. Maar als dan de nodiging komt, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk. Dan komen ze. Dan kunnen ze niet meer achterblijven. Omdat de Heer in het zelf zegt, neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten en u geven de gewisse weldadigheden van David. Nee, dan kunnen ze niet langer tegenstaan. Dan komt de Heer zelf om ze bij de hand te nemen en ze te brengen waar hij wil. Want dan gaat de Heer door zijn geest het oog verlichten. Dan worden de nevels, die worden weggevaagd. Dat de nevels opklaren en dan zien ze niemand dan Jezus alleen. En dan zouden dan alle mensen tegen hen opstaan en dan zouden al de vijanden zich tegen hen verheffen. Maar dan komen ze door het goddelijke licht geleid. Zo brengt de Heere zijn kinderen door zijn hand, door de hand Gods, door de Heilige Geest, tot de kennis van de Heer Jezus Christus, tot de kennis van hem wie te kennen het leven en de zaligheid is. En gemeente, om nu met enige vrucht, met vrucht, aan het heilig avondmaal deel te nemen, daarvoor is toch enige kennis van de Heer Jezus Christus nodig. En hoe wordt hij dan gekend? Wel, gemeente, in een weg waarin we op alles van onszelf de dood leren schrijven. waarin we gaan leren dat onze gerechtigheden voor God niet kunnen bestaan. Waarin we gaan leren dat als de Heer met ons zou doen naar onze ongerechtigheden, Hij ons van voor zijn aangezicht zou moeten wegdoen. En als we daar iets van mogen leren in ons leven, dan komen we met lege handen aan de voeten van de Heer terecht. Dan blijft er alleen maar een verloren zondaar over, die zijn hoop en die zijn verwachting op niets en op niemand anders stellen kan dan op Jezus alleen. Want alleen met Hem, met die gezegende middelaar Gods en de mensen, kunnen we God ontmoeten. Alleen met Hem kunnen we getroost leven. En ook eenmaal zalig sterven. Dan leren we op al het onze de dood schrijven. En er blijft er niets anders over dan, Heere, ik ben het niet waardig dat je onder mijn dak zal inkomen, maar spreek slechts één woord. En gemeente, begrijpt u me goed? Het heilige avondmaal is niet alleen voor degenen die ver gevorderd zijn op de weg des levens. Maar dat heilige avondmaal is ook voor de kleinen in de genade. De beginnende in de genade. O, die zichzelf elke keer weer zo tegenvallen. Maar die het geleerd hebben bij de aanvang uit u geen vrucht. Tot in de eeuwigheid, maar uw vrucht die wordt uit mij gevonden. Die zijn het die het in het bijzonder verstaan. Dat ze niet waardig zijn dat de Heer onder een dak zal inkomen. Ze zijn verlegen om één woord van de hemel gesproken dat in hun hart mag vallen. Nee, gemeente, het heilige avondmaal is niet voor degenen die zichzelf niet hebben leren kennen als een arme zondaar voor God. En die spreken van Jezus en van genade, maar die de kracht van de godzaligheid niet hebben verstaan. We hebben het in het gebed reeds gezegd, arglistig is ons hart, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Nee, voor hen is het heilige avondmaal niet. Ook niet voor degene die menen met een verstandelijke kennis, met een historische kennis van de waarheid van Jezus nu te kunnen aangaan. En die geloven dat het nu allemaal wel goed met hen gaat. Op reis naar de eeuwigheid. Laten we onszelf onderzoeken. Ook in deze week van voorbereiding. Heere, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En als het goed is, dan moet dat ook kunnen leiden, dat de Heere ons hart doorzoekt. Nee, dat heilige avondmaal, gemeente, dat is ook niet voor degenen die wel eens indrukken hebben gehad. Dat is groot, maar u vraagt ook dat de Heere die ook in het leven zou willen bevestigen en daarop terug zou willen komen. Maar het is de zaligheid niet. Ook niet als we wel eens uitgered zijn uit in bijzondere omstandigheden, ook groot als de Heere dat geeft. Als we daar in de hand des Heeren hebben mogen opmerken. Maar we moeten gered worden van het allergrootste gevaar. Van de allergrootste kwaal in ons leven. Waarin we allen van nature verkeren. En als we geen goddelijk recht hebben om de dood des Heeren te verkondigen, dan eten we en drinken we onszelf een oordeel. En dat geloof, dat heeft nu elk mens nodig. Dat is de grootste noodzakelijkheid in ons leven. Dat we iets leren kennen van dat waarachtige, zaligmakende geloof. Want Buiten dat geloof in Jezus zijn we nameloos ongelukkig en ellendig. En zeg nou niet, voor mij zal het wel niet zijn, maar smeek of de Heer het geven wil. Of hij die valse rust, waarin zoveel voortgaan van de ene dag naar de andere dag, of de Heer die valse rust eens zou willen opzeggen. Want die valse rust, gemeente, die sleurt ons naar de eeuwige rampzaligheid. O, bid en smeek of dat in deze week van voorbereiding, als u onbekeerd bent, of de Heer die ogen zou willen openen voor de verschrikkelijke staat waarin u verkeert. Staat van de verdoemenis, van het eeuwige oordeel Gods. En dat de Heer wil geven door het licht van zijn Heilige Geest, dat u niet alleen uzelf leert kennen in het licht van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid, die God die de zonde straffen moet, met tijdelijke, met eeuwige straffen, maar of de Heer ook wil leiden in die weg tot hem die machtig is om te verlossen. Dat u hem mag leren kennen, wiens gerechtigheid alleen redt van de dood. En in hem is er zaligheid voor de grootste van de zondaren. En dan ben je jongens en meisjes niet te jong om tot de Heere bekeerd te worden. Want de Heere die zegt dat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. En hij dringt zelf achter je aan. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan je zegt dat ik heb geen lust meer in dezelfde, ik heb er geen zin meer in. Want er ligt een week van voorbereiding voor ons. En nu worden we door de prediking van het evangelie geroepen tot bekering en geloof. In een gekruiste Christus hebben onze vaderen dat in de Dordtse leerregels zo heel ruim hebben ze dat neergeschreven en beleden. En als we nou die roepstem naast ons neerleggen, ook in deze week van voorbereiding, en doen alsof we altijd hier zullen blijven, alsof er geen grote godsontmoeting aanstaande is, dan zal het ons eeuwig kwalijk gaan. Want alleen met dit geloof, geschonken geloof, Paulus die schrijft het aan de gemeente van Efeze, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, alleen met dat geloof kunnen we voor God bestaan. Laat door de prediking van het evangelie aan u niet voorbij gaan. Als de nood van ons leven ons dringt, dan zullen we ook als het heilige avondmaal bediend wordt niet thuis blijven. Soms zijn er mensen die zeggen, ja, maar die dienst die duurt zo lang. En voor mij is het toch niet, dus ik kan dan maar beter thuis blijven. Maar als de nood ons dringt, dan zullen we met de verlegenheid van ons hart komen naar Gods huis. Om te horen of er ook voor ons nog eens een woord bij ze mogen zijn. Of de Heer ons zal willen wijsmaken tot zaligheid. Nee, dan gaat het ons niet in de eerste plaats om het heilige avondmaal. En om daaraan deel te nemen. Maar dan gaat het ons erom of we gered worden. Kunnen worden. Of er nog een weg en middel is om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dan gaat het ons om de kennis van die geheel enige zaligmaker, Jezus Christus, opdat ik hem kenne. Want dan leren we onszelf kennen, gemeenten, als iemand die er buiten staat, maar die er door de Heeren op Gods tijd wordt ingezet. Want als hij dat goede werk begint, dan zal hij dat ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En waar zouden we dan ons heil en onze zaligheid zoeken dan bij Jezus alleen? Er is geen andere weg, er is geen andere naam. En misschien zijn er vanmorgen wel in de kerk die zo bestreden over de wereld gaan. Die maar niet kunnen geloven dat Jezus ook voor hen in de wereld gekomen is. Dat hij ook voor hen geleden heeft, ook voor hen gestorven is. En dat hij ook voor hen nu ten goede is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En dat hij daar ook voor hen bidt. Ze kunnen het maar niet geloven dat hun zonden in hem en door hem vergeven zijn. Want ze zien zichzelf als zo vuil, zo walgelijk voor de ogen des Heren, in de ogen des Heren. En ze zeggen, Heren, ik kan voor u niet bestaan. Want hoe kunt u gemeenschap hebben met zo'n vuile, zwarte zondaar als ik ben? En zo worden ze heen en weer geslingerd, tussen hoop en tussen vrees. En zijn er wel eens ogenblikken dat ze de stem van de Heren mogen horen uit de hemel. Als hij spreekt van de vergeving van de zonden en van de algenoegzaamheid en de bereidwilligheid van de Heere Jezus Christus om de zonden te vergeven. En dan mogen ze wel eens een ogenblik ademhalen als ze het horen met, door de toepassing van de Heilige Geest. Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En toch gemeente, de duivel die maakt hen wijs dat hun zonden te groot en te veel zijn om vergeven te worden. En de binnenpraters zitten niet stil. En die zeggen, je hebt geen heil bij God. Het is alles maar gevoel. Het is alles maar uit kracht van opvoeding. Weet u wat u nodig hebt? Geloof. Ja, zegt u, maar dat kan een mens zichzelf toch niet geven. Nee, gemeente, dat kunt u zelf niet geven. Maar dat is er één die het geven kan. Dat is die grote doorbreker. Die zit in de hemel. En die heeft gezegd, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Smeek er maar op dat hij u bij de hand wil nemen. Ook in deze week van voorbereiding. En die wil leiden in de verborgenheden van de godzaligheid, opdat u hem mag aanschouwen. Al is het door de traliën van het woord, maar opdat u hem mag aanschouwen en u het met de bruid zou gaan uitroepen. Dat is mijn liefste. Hij is blank en hij is rood. En u draagt een banier boven 10.000. Zulk een is mijn vriend, o gij dochteren van Jeruzalem. De prediking van het evangelie brengt tot geloof. En in de derde plaats wordt gevolgd door bekering. We gaan eerst samen zingen. Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen en hij heerst over de blindste heidenen wonen. Tot hem bekeert het 14e van 22. prediking van het evangelie te Antiochië gaat vergezeld van Gods kracht, brengt tot geloof en wordt gevolgd door bekering. We lezen het. Groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heer. Gemeente, geloof en bekering zijn twee zaken die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Bekering, meestal verstaan we eronder de daad van de levendmaking. Maar bekering in de Bijbel ziet ook heel vaak op de dagelijkse bekering. Waar zo heel eenvoudig in zondag 33 van onze Heidelbergse catechismus over gesproken wordt. Het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Bekeren is niet alleen inkeren tot jezelf, maar ook weer omkeren tot God. God weer nodig krijgen in ons leven. Wederkeren tot de Heer. Daartoe riep de apostel Petrus de Pinksterlingen op. En ook daarbij de schone poort. Na de genezing van die kreupelen horen we het Petrus zeggen tegen die Joden: betert u dan en bekeert u. En als Petrus mag vertellen hoe de Heer ook onder de bij die heidense Cornelius genade heeft willen verheerlijken, dan lezen we dat de discipelen verblijd waren dat de Heer ook aan de heidenen de bekering heeft gegeven. Want gemeente, de roeping tot de zaligheid door de Heilige Geest werkt iets uit in het leven van een mens. Dan blijven we niet dezelfde, dan kun je niet zo voortgaan op dezelfde weg die je voorheen ging. Als de Heere koning Manasse bekeert in de gevangenis te Babel, en als Manasse dan weer vrijgelaten wordt, dan gaat hij hele andere dingen doen. Dan wordt de dienst des Heeren hem lief. Dan gaat hij heilig voor God proberen te leven. En hij roept ook zijn volksgenoten op om de Heere te dienen en om de Heere te vrezen. Als de Heere de mens bekeert, gemeente, komt de liefde in ons hart om de al de geboden van God te leven. Zonde te haten en te vlieden. En niet alles wat voor bekering doorgaat, is ook een waarachtige bekering. We weten van een tijdelijke bekering, een schijnbekering. Het kan zijn dat iemand zijn zondige leven opgeeft, een goed leven gaat leiden, goede daden gaat doen. En we kunnen dan denken dat zo iemand bekeerd is. Maar dat behoeft niet zo te zijn. Want iemand kan zijn leven beteren. En zelfs tot een zekere verandering komen. En toch kan het een schijnbekering zijn. Het kan zijn dat iemand zich uit de wereld bij de kerk voegt. En dat schuld gemeente. Goede daden gaat doen. Zoveel anders gaat leven dan voorheen. Maar het gaat er in ons leven om of dat we de kracht van de waarheid verstaan. En of er in ons hart een heilige begeerte is om tot Gods eer te leven. Lord Jones die zegt in een van zijn preken: mensen zijn altijd geïnteresseerd in spectaculaire verschijningen. In mensen die opstaan en getuigen van een complete verandering in hun leven. Maar hij zegt, je hoeft alleen maar boeken over psychologie op te slaan om te weten dat het schijn kan zijn. Denkt u maar eens aan de tijden van de omwandeling van de Heer Jezus. Vele mensen liepen achter Jezus aan. Ze hoorden hem graag spreken. Ze hingen aan zijn lippen. Vanwege die wonderbare spijziging van die 5000. En toch velen van hen, daar staan van, dat ze hem verlieten. Ze wandelden niet meer met hem. Toen hij sprak over zichzelf en wees op zichzelf en zei, ik ben het brood des levens. Werden ze vervuld met vijandschap. En we kennen een Simon de Tovenaar, die wilde ook die gave van de Heilige Geest al hebben. Daar had hij zelf geld voor over om dat te kopen. Maar Petrus heeft tegen hem gezegd, hij zei in een gans bittere gal en samenknopsel van ongerechtigheid. Betert u dan van deze uw boosheid? Komt dan de bekering van de mens tot uitdrukking in allerlei gevoelsuitingen? Nee, gemeente, het werk der genade gaat niet zonder gevoel. Maar het is niet de grond van de zaligheid en van de bekering. Gevoelens kunnen heel intens zijn, maar het blijven gevoelens. En niet alle mensen zijn hetzelfde als het gaat om uiting geven aan het gevoel. Er zijn allemaal mensen met een verschillende aard, met een verschillend temperament. En degene die het meest hartstochtelijk huilen kan, is niet altijd de mens met het meeste gevoel. Het kan zelfs zo zijn dat iemand zoveel gevoel heeft dat hij zelfs geen tranen heeft om daaraan uitdrukking te geven. De een die zal het meer ervaren. Ik heb mijn tranen tot mijn spijze dag en nacht. En een ander die zal meer moeten zeggen, mijn keel is hees. Ze is van droogte ontstoken. Eén zal zijn hete tranen schreien zichtbaar voor anderen. De ander, die zal zelfs geen tranen hebben om zijn zonden en zijn schuld voor God te belijden. Weet u waar het om gaat? Het gaat om waarachtig berouw. Het gaat om waarachtige boetvaardigheid in ons leven. Het gaat om die bekering. Zowel die eerste bekering, waarvoor in de Bijbel het Griekse woord metanoia wordt gebruikt. Die omkering, die levenmaking, de wedergeboorte, waarin de Heer ook geloof schenkt. En het andere woord epistrefo, wat meer betekent dat zich toewenden tot God. Dat is er onlosmakelijk aan verbonden als we de bekering van die verloren zoon, zoals wij hem noemen, als we die bezien, dan zien we die tweeërlei bekering ook in zijn leven. Komt niet alleen tot zichzelf, de Heer zet hem niet alleen stil op zijn levensweg. Hij blijft niet bij die varkens. Maar hij keert terug tot zijn vader en toewenden tot God. In een nieuw godzalig leven wandelen. Nee, daarmee sta je niet op de hoeken van de straten zoals de fariseeën. Om van de mensen gezien te worden. Dan loop je ook niet altijd met je hoofd gebogen over de wereld. Om maar dat mensen zullen zeggen, dat is toch eens nog eens iemand die vroom is en godsdienstig is. Maar gemeente, weet u waar dat in tot uitdrukking komt? In de gestalte van een nederige en een zachtmoedige geest. In een leven wat in het teken staat van afhankelijkheid van de Heer. zonder hem niets te kunnen doen. Onbekwaam tot enig goed van mezelf, geneigd tot alle kwaad, maar hem nodig hebben. De grote dingen en de kleine dingen van ons leven. En tegelijkertijd vervuld met geloof, hoop en liefde. En met een verwachting van de toekomende eeuw. Omdat hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven en loven is daar waar men Jezus ziet. Zich toewenden tot God. De Heere nodig hebben, dan zal er ook sprake van uitgaan van die kerk in een ondergaande wereld. Kom, ga met ons en doe als wij. Dan zal er ook sprake uitgaan naar onze jonge mensen. Die zo opgeslokt kunnen worden door de begeerlijkheden van deze wereld. Alles wat daarmee verband houdt. Dan kunnen ze jaloers gemaakt worden. Het grote goed dat God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Nee, dat betekent niet dat dan ons leven altijd over rozen gaat. Maar weet u wat het wel betekent? Dat ondanks het feit dat veel wederwaardigheden, veel rampen des vrome lot zijn, de Heer is het toch bij ogenblikken door proeven en smaken dat God goed is voor een slecht mens. Wanneer dan? Nou, als het woord geopend wordt. Als dat geloof dat de Heer schonk, dat zo vaak onder het stof kan liggen. Als dat geloof weer levendig wordt door Gods geest. Ze leren bidden, hun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij je rechte spoor. En het bijzonder wel aan het heilige avondmaal, als de ogen mogen zien door de tekenen op de betekende zaak. Op het verbroken lichaam. En het vergoten bloed van Christus en het opnieuw waar wordt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan mogen ze huppelen van zielenvreugd, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. En dan maakt de Heere bereid om zijn voetstappen te drukken, hoe de weg door het leven ook mogen gaan. En dan zeggen ze, Heer, het is goed wat u doet. Want dan mogen ze zien op de belofte Gods. En dat hij die een goed werk begon, dat ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. In een nieuw godzalig leven wandelen met God door de woestijn van dit leven. Nou, dan heb je het beste deel uitgekozen, want dan wacht straks de eeuwige heerlijkheid. Want dat leert de Heer zijn kinderen ook. In het bijzonder door het sacrament van het heilige avondmaal. Om hun zaligmaker, Jezus Christus, uit de hemel te verwachten. Die hen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal. En hen tot zich zal nemen in de eeuwige heerlijkheid. Ziet u daar nou wel eens naar uit? Kinderen Gods in ons midden. Is dat dan wel eens het verlangen om eenmaal altijd bij de Heere te zijn? Dat wil de Heere opwekken. Hij wil opwekken om te zoeken de dingen die boven zijn en te bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand van de majesteit Gods. Een week van voorbereiding ligt voor. En dan mocht het ons al een gebed wel zijn. Doorgrond mijn ken, mijn hart. En zie je bij mij een schadelijke weg zijn en leid mij op de eeuwige weg. Of er iets van die gestalte in ons leven gevonden wordt. Van dat zich toewenden tot God alleen. Ja, niet alleen in de kennis van onze ellende. Maar ook in het geloof in de belofte van God. Maar ook bij die... bij die ware geneigdheid, genegenheid, om voortaan in oprechtheid voor God te wandelen, in dat stuk van de ware dankbaarheid, maar ook om met onze naasten in enigheid te leven door waarachtige liefde. Een groot aantal geloofden in Antiochië, wat een wondergemeente. Barnabas die wordt straks door de apostelkring uit Jeruzalem gezonden om daar in Antiochië leiding te geven. En als Barnabas dan in Antiochië komt, wat ziet hij dan? Mooi kerkgebouw, prachtig orgel, alles goed God niet. Nee, weet u wat u ziet? U moet het maar eens nalezen in de volgende versen. Dan ziet hij de genade Gods. En ziet hij wat God werkt. Daar in het leven van die heidenen daar in Antiochië. Wat zou dat een wonder zijn. Als Gods dienstknecht die het heilig avondmaal hoopt te bedienen volgende week. Dat zou mogen zien. In het midden van de gemeente van Barendrecht. De genade Gods. In de harten van jongeren en van ouderen. Ja, dan zeggen jullie misschien, jongens en meisjes, ja, maar als de avondmaal bediend wordt, dan mogen wij toch niet aan. Want we hebben nog geen kerkelijk recht, we hebben nog geen belijdenis gedaan. Maar dat is niet het allerbelangrijkste in je leven. Vraag naar de Here en naar zijn sterkte. En ik hoop dat als het avondmaal bediend wordt, volgende week dat je jaloers wordt op Gods kinderen. Die de dodes Heren verkondigen totdat Hij komt. En dat het in je hart mag leven. Neem Heren mijn beide handen. Zou u me maar voor uw rekening willen nemen voor de tijd, voor de eeuwigheid. Bekeert u me tot u, zoals u dat ook in Antiochië hebt gedaan. Amen. Heren, zou u de naprediker willen zijn? Zou u uw woord willen zegenen, dat het ook mij naar huis mogen nemen, ook in deze week van voorbereiding, dat het ons weer op de knieën mag brengen voor uw heilig aangezicht. Of u ons hart zou willen doorzoeken, of uw eigen werk zou willen bevestigen, en daar waar het niet gevonden wordt, of u het zou willen schenken door het werk van uw geest, zoals u dat ook deed in Antiochië. Want u bent immers diezelfde God. U kunt doen boven ons bidden en boven ons denken. Wil al het verkeerde, het zondige genade verzoenen. Breng ons veilig aan de plaats van onze bestemming. Zou u ook vanmiddag in het midden van de gemeente willen zijn. En uw dienstknecht die dan het woord hoopt te bedienen. Willen aangorden met kracht van omhoog. En dat zo alles mag strekken tot eer van uw grote naam. Zie een gunst en een genade op ons neer. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente van Psalm 135 en daarvan het 8e vers. Van geslachten tot geslacht wordt nog onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Terwijl gij zelf, o Heer, hen richt en hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. We maken u namens de kerkenraad nog bekend. Dat vanmiddag door meneer Huizen zal voorgaan om 15:30. En dat volgende week zonder door meneer Verwij op de gewone tijden voor u ook voor te gaan. In de morgendienst zal het sacrament van het heilige avondmaal worden bediend. In de middendienst zal een nabetrachtingspredicatie worden gehouden. Dit alles zo de Heere wil. En we leven, we zingen 135 vers 8. de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.